Enkele mededeling. Volgende week zondag zal er, zo de Heere wil, voorbereiding voor het heilig avondmaal zijn. En dan zal ook een extra collecte gevraagd worden voor het christelijk onderwijs. Vanmiddag om 14:45 zal de zondagschool weer beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het Psalm 44, het 13e en het 14e vers. Waarom, daar wij uw bijstand vergen, zoudt gij uw aangezicht verbergen en sta op, o God, toon medelijden. 44 vers 13 en 14. Mede, wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit de profetie van Zacharia, hoofdstuk 1, de verzen 1 tot en met 17. Zacharia, hoofdstuk 1, de eerste 17 versen. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we van Psalm 86, het 4e vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. 86, 4. In de 8e maand, in het 2e jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: De Heere is zeer vertoornd geweest tegen uw vaderen. Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik weder tot ulieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet als uw vaders, tot welke de vorige profeten riepen, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar zij hoorden niet, en zij luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans mijn woorden en mijn inzettingen, die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen, zodat zij wederkerende zijden, gelijk als de Heere der Heerscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag in de 11e maand, die de maand Shebat is, in het 2e jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: Ik zag des nachts en ziet een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de myrten die in de diepte waren, en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: Mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de myrten stond en zeide: Deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden de engel des Heeren die tussen de myrten stond en zeiden: Wij hebben het land doorwandeld en ziet, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zei: de Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak: goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak zeide tot mij: roep uit, zeggende: alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver, en ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen, want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo: ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende: alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede, want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. We lezen vanmorgen verder in het boek van Zacharia. Wij gaan overdenken het eerste van de 8 nachtgezichten, zoals de Heere die aan deze profeet getoond heeft. En ik heb u dat eerste nachtgezicht gelezen, de verzen 7 tot en met 17, maar dat is nogal een groot gedeelte. En daarom stel ik u voor dat we vanmorgen alleen het eerste deel overdenken, de verzen 7 tot en met 12. Het lijkt me toch goed om het nog een keer te lezen, zodat we het straks ook onder de prediking goed voor onze aandacht hebben. De 24e dag in de 11e maand, die de maand Shebat is, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: ik zag des nachts en ziet een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de mirten die in de diepte waren, en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak: ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond en zeide: deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden de engel des Heren die tussen de mirten stond en zeiden: we hebben het land doorwandeld en ziet het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heren en zeide: Heren der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? Tot zover de tekst voor vanmorgen. Wij willen het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden, en dan willen we in onze gebeden ook bijzonder gedenken aan onze zieken die in het ziekenhuis verblijven. Dat is nog altijd zuster Bestman in het ziekenhuis in Rotterdam in Dijkzicht. En broeder de J. Hollaar senior, die nog altijd in Dirksland verblijft, maar die nu voor bestralingen ook naar het Clara ziekenhuis in Rotterdam moet. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, als we vanmorgen tot u mogen naderen in ons gebed, laat dat dan mogen zijn met dankbaarheid tegenover u, onze weldoener, want dat bent u. Niemand zal dat toch mogen en kunnen ontkennen. Mogelijk dat onze weg moeilijk is en dat er beproevingen en tegenspoeden zijn, maar daar staat toch altijd ook nog weer tegenover, Heere, dat gij de God zijt die ons tot op dit ogenblik nog hebt gespaard en die ons nog zegeningen geeft en laat. Trouwens, het leven dat we hebben, dat ontvangen we toch uit uw hand, en het levensonderhoud en de verlenging van ons leven ontvangen we dat niet eveneens uit uw hand. En daaruit alleen al blijkt dat gij onze schepper, onze onderhouder en onze weldoener zijt. Heere, laat er dan inderdaad ook dankbaarheid mogen zijn aan onze kant voor al dat goede dat u ons nog geeft en voor al de zorgen die u nog aan ons besteedt. En dan mogen we daarbij toch wel heel bijzonder vanmorgen gedenken dat wij nog weer onder het woord mochten komen. Dat u met dat woord nog tot ons wilt spreken. Heere, we moeten het u belijden dat we aan dat woord van u zo gewoon geraakt zijn. Verreweg de meeste van ons weten al van de Bijbel af, van onze kindse dagen af. En we hebben er al zo vaak uit horen lezen en uit horen preken. Het gevaar is er dan dat we eraan gewoon raken. Dat de nodiging die in uw woord tot ons komt ons niet eens meer aanspreekt. Dat we daar niet eens meer een wonder in zien. En dat de waarschuwingen die uit uw woord ons tegenklinken ons ook niet meer bereiken. Want die klanken kennen we al zo goed, die horen we niet eens meer. En toch is het een wonder, o God, dat u nog tot ons spreken wilt. U had uw woord ook weg kunnen nemen, u had de kandelaar kunnen wegnemen. U had ons in het duister kunnen laten zitten, u had ons kunnen beroven van de middelen der genade. Daar hebben we trouwens ook naar gemaakt. Onze zonden getuigen immers tegen ons. Onze onbekeerlijkheid staat daar als een groot getuige tegen ons, dat wij van uw wegen zijn afgeweken en dat we zelfs weigeren om terug te keren. Heer, u zou ook alle recht hebben en u zou niets onbillijks doen als u het woord ons ontnam. En toch deed u dat niet, toch zijn we er vandaag nog weer hier in de kerk, toch is uw woord er nog, toch mag het nog weer gepredikt worden en toch mogen we in deze ogenblikken om een zegen over de prediking van uw woord van u afbidden. Heren, het bewijst allemaal dat u nog een weldoend, een goeddoend, een ontfermend God zijt. Laten we zo nu eens in de kerk mogen zitten, Heere, met een verwonderd hart, dat gij nog tot ons spreken wilt. Dan zal dat tegelijkertijd ook een gebed teweeg brengen in ons hart. Och, schonkt gij ons uw zegen. Heere, geef heil op deze dag. Een gebed in onze ziel, dat dat woord niet te vergeefs gepreekt zal worden, maar dat het voort mag gaan en dat het doen mag al wat u behaagt en dat het dienen mag tot onderwijs, tot zegen, tot bekering, tot versterking en tot alles wat nodig is in de gemeente, maar dan toch ook heel persoonlijk in het hart van een ieder van ons. Heere, dat willen we u ook ootmoedig bidden, dat u uw woord gebruiken wilt om uw koninkrijk te doen komen, om harten te raken, om geestelijk inzicht te geven in uw weg en in uw werk, om blinde ogen te openen, om mensen die van u afgedwaald zijn terug te brengen, om uw volk weer op zijn plaats te brengen. Om het hart dat naar u vraagt een antwoord te geven. Om de honger, de geestelijke honger te stillen. Om de dorst naar u te lessen, Heere, om al die dingen te doen die wij zelf niet kunnen doen. Maar die bij u vandaan moeten komen. Dat ganse werk waardoor zondaren zalig worden. Heere, laat uw naam verheerlijkt worden. En laat uw werk gezien worden. En laat het rijk van de boze verstoord worden. Zegen ons zo, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. En doe dan niet met ons naar onze zonden. Vergeef het ons wat we hebben misdaan. En laten we met oprechte verbrokenheid des harten als boetvaardigen tot de troon der genade mogen komen, Heere, om daar barmhartigheid en vergeving te ontvangen. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen. We noemen ook nu weer de namen van onze zieken, Heere, die in een ziekenhuis worden verpleegd. Broeder Hollaar, u kent zijn omstandigheden, Heere. U weet wat de uitslag van het onderzoek in de afgelopen week is geweest. En de middelen die de doktoren zich hebben voorgenomen te gaan toepassen. Zoudt u het nog tot zegen willen stellen? En zoudt u hem en naar het lichaam, maar vooral ook naar de ziel, nog uw rijke gunst willen bewijzen? Laat hij in de leeftijd, op de hoge leeftijd die hij bereikt heeft, toch bij u leren schuilen, Heere, en op uw heil mogen hopen om genade te ontvangen uit uw middelaarshanden. Wees gij ook met zuster Bestman, die een moeilijke weg moet gaan, tegenslagen meemaakt en iedere keer weer ondervindt dat er moeite en zorg in haar leven is. Sterkt u haar in de weg samen met haar man en geef haar te ervaren, Heere, dat ook hun verwachting van u de Heere mag zijn in al de moeiten die hen treffen. Gedenk gij allen die een weg van beproeving moeten gaan. Dat betekent niet dat we daarvoor speciaal in een ziekenhuis moeten liggen. We kunnen thuis ook heel wat meemaken. We kunnen zelfs met een gezond lichaam nog heel wat zorgen en moeite hebben en het leven kan ook dan nog als een moeilijk leven en als een zwaar leven ervaren worden, Heere. Psychisch kan er ook heel wat geleden worden, waar een ander misschien niks van weet, omdat het zo persoonlijk, zo eigen is, dat we er niet eens zo makkelijk over kunnen praten. Maar wat kan een mens ook neergedrukt zijn door allerlei dingen die hij meegemaakt heeft, door allerlei dingen die zo in zijn gedachten opkomen en waar hij geen verzet tegen heeft, die hij niet kwijt kan. Wat kan een mens ook geestelijk aan de grond komen te zitten. Heere, wij bidden van u dat u ook zulken met uw genade wilt bezoeken en dat u ze op wilt beuren en overeind wilt houden en kracht wilt geven om verder te gaan. Wij vragen van u, Heere, dat u alom wilt zijn waar uw woord vandaag verkondigd wordt. En dat u het geven wilt dat dat woord van u rijke vruchten mag dragen. Dat als het zaad uitgestrooid wordt, het dan niet tussen de doorn zal vallen. En ook niet bij de weg bezaaid zal worden. En ook niet op steenachtige plaatsen. In ieder geval niet uitsluitend op zulke plekken. Maar dat het ook mag vallen in een toebereide aarde. En dat het daar vruchtbaar mag blijken. Dat het wortels mag schieten. En dat het vruchten mag voortbrengen. Geloof en bekering. Opdat gij erin verheerlijkt wordt. En opdat de oogst ook zal mogen rijpen, Heere. En opdat de schuren, de hemelse schuren, straks ook gevuld zullen worden. Heere, wilt u het onkruid dat gezaaid wordt nog tot koren veranderen? Dat kan toch ook nog. Hier op aarde zou zoiets onmogelijk zijn, maar in uw koninkrijk gebeuren de dingen die bij de mensen onmogelijk zijn. Dat zelfs onkruid nog goede tarwe zal mogen worden. Wilt u dat ook bewerken? Heere, zegen alles wat op uw zegen wacht. En wilt gij uw genade verheerlijken om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 74ste psalm het 17e, 18e en 20ste vers. Herdenk mijn God, herdenk die wonderdaan en geef het wild dier dat niets in het woen ontziet en dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang. 17, 18 en 20. Profeet Zacharia is onder ons het meeste bekend als de profeet die van de Heere een aantal nachtgezichten heeft ontvangen en die op deze manier het woord Gods heeft gehoord, het woord dat hij daarna weer moest doorgeven. Inderdaad, in de eerste hoofdstukken van het boek van de profeet worden ons 8 van die nachtgezichten verteld. Zacharia heeft ze allemaal in één en dezelfde nacht ontvangen. En hij heeft ze ook mogen preken. En als de Heere op deze wijze aan Zacharia het woord, zijn woord, bekend maakt, dan laat de Heere via die nachtgezichten aan het volk zien hoe hij zich in ontferming weer met het volk van teruggekeerde ballingen wil inlaten, hoe hij herstel zal geven, nationaal herstel, hoe hij ook geestelijk herstel zal geven, wat hij met de zonde van het volk zal doen, en al die aspecten die aan het verlossingswerk van de Heere verbonden zijn. Het staat natuurlijk allemaal niet in één gezicht. Ze sluiten op elkaar aan, het tweede volgt op het eerste en het derde volgt op het tweede. En zo hebben ze innerlijk onderling verband met elkaar. Er zit ook voortgang in. Maar als we ze allemaal tegelijk aan één stuk lezen en overdenken hopen te doen, dan zullen we zien dat de Heere de verschillende aspecten van het verlossingswerk in deze nachtgezichten aan Zacharia en via hem aan het volk heeft bekendgemaakt. Zacharia ontvangt deze nachtgezichten 3 maanden nadat hij zijn eerste preek heeft gehouden. Na zijn intreepreek zou je zeggen is het 3 maanden stil geweest. God heeft niet tot hem gesproken en hij had dus ook geen boodschap voor het volk. Zo was dat immers met profeten. De openbaring was nog niet volledig. De profeten, de dienstknechten des Heren moesten wachten totdat de Heren wat tot hen sprak en dan konden zij het doorgeven. En zo was het inderdaad hier ook. Zacharia heeft 3 maanden lang geen boodschap gehad. Maar dan komt het in één keer als een volle beek die beide zijn oevers, om zo te zeggen, overstroomt. Dan komt in één keer, in die ene nacht, het volle volle openbaring van het heil des Heren tot de profeet. En hij heeft wat te zeggen. In het eerste nachtgezicht ziet de profeet de situatie zoals die in feite op dat moment is met Israël. Er zijn wel wat ballingen teruggekeerd, maar er zijn ook nog heel wat Joden in ballingschap achtergebleven. En ook de teruggekeerde ballingen hebben het niet gemakkelijk. Ik heb u daar vorige week ook wat van gezegd. Er zijn vijanden, althans mensen die zich vijandig tegenover de Joden gedragen, de Samaritanen. En er is ook allerlei andere dingen die tegenzitten in het economische leven. De oogst is niet zo best en het zit allemaal niet mee. En dus raakt het volk toch ook wel wat moedeloos. De ijver voor het huis des Heren ontbreekt. Het is een ingezonken boel, een trieste toestand. En Zacharia ziet dat eigenlijk uitgebeeld als hij een myrtebosje ziet. Myrten, heesters, die een glanzend groen blad hebben met witte bloesem, die het hele jaar door groen zijn, op voorwaarde dat ze in de buurt van water groeien, want ze hebben veel vocht nodig. Op zichzelf een aantrekkelijke plant, die een aangename reuk verspreidt, die daarom in de Bijbel ook wel eens als beeld, als illustratie gebruikt wordt van het werk dat God in het leven van een dode zondaar doet. U denkt maar aan de woorden aan het slot van Jesaja 55. Voor een distel zal een myrteboom opgaan. En dat zal de Heere wezen tot de naam en tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. De Heere zal die distels, die doornen, mensen zijn van nature distels en doornen. De Heere zal die doornen en die distels gaan veranderen en hij zal daar iets van maken wat wel aangenaam is. Wat een goede reuk verspreidt, waarin de Heere verheerlijkt wordt. Wat hem tot een naam en tot een eeuwig teken zal worden. En daarom als Zacharia deze myrten ziet, hij ziet ze in de diepte, in de laagte, dan zullen we bij dat beeld van de myrten mogen denken aan het volk van Juda in die dagen. Gods volk, dat zijn ze toch. Hoe ze er nou verder uitzien, maar Gods volk zijn ze. Door de Heere geroepen, door de Heere met zich verbonden, de band van het verbond, door de Heere nu ook gezegend, van beloften van Gods wegen voorzien. Maar, ik zei het al, Zacharia ziet ze in de laagte, in de diepte, niet op de hoogte, niet voor iedereen direct zichtbaar. Je moet goed kijken om die mirten te zien daar beneden. Ze staan daar onopvallend, ze staan daar verborgen. Want dat volkje van Juda is eigenlijk ook maar een verborgen, een weggeduwd volkje. Dat over het hoofd gezien wordt, erger, dat geminacht wordt, dat niet meetelt. Het is Sion, zeggen ze, wie vraagt naar haar. Maar in dat bosje van mirtenstruiken ontwaart Zacharia vervolgens ruiters. Eén die de aanvoerder is, die gezeten is op een rood paard. Misschien moeten we meer denken aan een rood-bruin paard. En achter die aanvoerder, die leider, ziet hij andere ruiters op andere paarden van verschillende kleuren, rood en bruin en wit. Net als in andere plaatsen in het woord van God, in Openbaring 6 bijvoorbeeld. De vraag is gesteld of die kleuren, die verschillende kleuren, ook nog betekenis hebben. En men heeft geprobeerd daar een verklaring voor te geven, maar die verklaringen die daarvoor gegeven worden lijken mij een beetje speculatief. Dan moet je je fantasie gebruiken en dan krijg je gauw inlegkunde. Het enige wat ik ervan zou kunnen zeggen is dat het misschien om verschillende compagnieën gaat. De een gekleurd rood, de ander bruin, de ander wit, die verschillende bestemmingen gekregen hebben, maar in geestelijk opzicht zou ik het niet aandurven om daar nu een speciale betekenis aan te hechten. Ik denk ook niet dat het er veel toe doet. Wie zijn die ruiters? En wat is hun werk? Dat is de vraag waar Zacharia mee zit. Niet wat die kleuren betekenen, maar hij vraagt, wat zijn deze? Wat zijn die ruiters voor personen? Wat komen ze doen en wat hebben ze gedaan en wat zullen ze doen? En die vraag stelt Zacharia in dit nachtgezicht aan de zogenaamde tolkengel, die keer op keer in die nachtgezichten terugkomt en die dan omschreven wordt als de engel die met mij sprak. De Heere liet Zacharia bepaalde dingen zien. Hij wist dat Zacharia dat allemaal niet uit zichzelf in één keer zou kunnen verklaren. De Heere komt hem daarbij te hulp door in dat visioen, in dat nachtgezicht, ook een engel aan Zacharia ter beschikking te stellen, die tolken moet, die vertalen, die verklaren, die verduidelijken moet. Zacharia mag aan die tolkengel iedere keer zijn vragen stellen. Ik begrijp dit niet en wat betekent dat en vertelt u me eens. En dan legt die tolkengel uit. Als Zacharia vraagt wat zijn deze, dan zegt die tolkengel, ik zal u tonen wat deze zijn. Maar het opmerkelijke is dat, terwijl wij dan zouden verwachten dat die tolkengel zou gaan vertellen wat die ruiters voor personen zijn en wat hun werk is geweest, dat toch niet hij het woord neemt, maar die man op dat rode paard. Die aanvoerder van die legers. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond. En die vertelt wat die ruiters zijn. Hij zegt dat zij van de Heere opdracht gekregen hebben, hij met zijn ruiters, om het land te doorwandelen. Om de aarde te inspecteren. Het zijn hemelse legermachten, laten we het zomaar verstaan. Het zijn de Heere der heerscharen, spreekt hier steeds van de Heere, de aanvoerder van de hemelse legermachten. Hij is de God die zich zo bekend maakt. En die heeft nu zijn hemelse heerscharen, zijn legermachten, zijn engelenmachten uitgezonden op een verkenningstocht op deze aarde om overal de zaken waar te nemen en te zien wat er gaande is. Die taak hebben ze intussen volbracht. Want dat ze nu daar allemaal in dat myrtebosje aanwezig zijn, dat is omdat ze allemaal van die verkenningstocht teruggekomen zijn om rapport uit te brengen aan hun aanvoerder. En ze vertellen aan die aanvoerder wat ze gedaan hebben. En dan blijkt in één keer dat die aanvoerder, die leider van die legermachten, de engel des Heren is. Zo wordt hij in vers 11 genoemd en in vers 12. En de engel des Heren, u weet, die komt in het Oude Testament meer dan eens voor. En telkens weer als wij van de engel des Heren lezen, dan begrijpen wij uit die geschiedenissen dat er een allernauwst verband is tussen deze engel, die dan ook telkens weergegeven wordt met een hoofdletter, en de Heere zelf. Soms wordt er gesproken tot die engel en soms wordt die engel ook aangesproken met Heere. Er is een vereenzelviging bij Gideon en in andere plaatsen in het woord van God in het Oude Testament. Een vereenzelviging tussen deze engel en de Heer. En vandaar dat er maar één verklaring aannemelijk is. Die engel des Heren is de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, in zijn oud-testamentische verschijning. Niet als het vlees geworden woord, want dat is natuurlijk iets wat in het Nieuwe Testament pas omschreven wordt. In de volheid des tijds is Christus komen wonen op aarde. Maar voor de volheid des tijds, in de oude bedeling, heeft hij op aarde zich toch af en toe vertoond. Is hij verschenen aan mensen in die wonderlijke gedaante van de engel des Heren. Is hij de engel van Gods aangezicht. En is hij tegelijkertijd ook de Heere. Nou, hij is dus die leider van die hemelse legermachten. En dat was in het boek Jozua ook al zo, want daar verschijnt de engel des Heren als de vorst van het Heer des Heren. Zacharia ziet hem hier net eender. En deze engel des Heren krijgt hier verslag van de engelen over datgene wat zij op hun inspectietocht hebben ontdekt. En hoe luidt dat rapport dan dat ze uitbrengen? Ze zeggen, wij hebben de aarde doorwandeld en ziet het ganse land zit en het is stil. Er is geen beweging. Het is overal rustig. En dan zou jij zeggen, dat is een prachtrapport. Als dat gezegd kan worden van het land, en dat moet u dan hier opvatten als de aarde, als dat gezegd kan worden van de aarde, van de wereld, dat het overal rustig is, dat er nergens rumoer is, dat er een eind gekomen is aan de onrust en aan de oorlog en aan het bloedvergieten en aan allerlei ellende, dan lijkt het er immers op dat het paradijs is teruggekeerd. Dat nu al gebeurt wat de engelen in de kerstnacht zingen zullen. Vrede op aarde. Dus zal die aanvoerder, zal die leider van de hemelse legermachten wel gerustgesteld en dankbaar zijn voor het rapport dat zijn dienaren uitbrengen. En toch is dat niet zo. Want onmiddellijk reageert de engel des Heren op dat rapport, op dat verslag dat hij ontvangt. En als hij daarop reageert, dan gaat hij in gebed. En letten we dan op het gebed, en dat hoort dan ook volgens bij de tekst van vanmorgen, dan is dat bidden voorbeden doen. En uit die voorbeden blijkt dat die engel des Heren helemaal niet blij is met het verslag dat zijn knechten hebben uitgebracht. Want hij roept dringend tot God, Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over Juda, waar gij nu zoveel jaren gram op geweest zijt. Maar hoe zit dat dan? Het lijkt zo'n prachtig rapport. En dan toch deze reactie, deze dringende voorbeden, waaruit blijkt dat die leidsman helemaal niet tevreden en dankbaar is. Wel, het moest juist niet stil zijn. De profeet Haggai had geprofeteerd en ik heb u vorige week even laten zien dat er een heel nauw verband is tussen de profetieën van Haggai en van Zacharia. Die twee sloten ook bij elkaar aan en ze leefden in dezelfde tijd en de een vulde de ander aan. Nu, deze profeet Haggai had geprofeteerd dat de Heere juist grote onrust teweeg zou brengen. Nog eens een weinig tijd zal het zijn. Duurt niet lang meer, zei Haggai. Komt nu binnenkort gebeuren, nog één weinig tijd zal het zijn, ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ik zal al de heidenen doen beven en ze zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Zacharia, Haggai heeft geprofeteerd dat er een tijd van grote onrust zou komen in de volkerenwereld onder de heidenen. Want het koninkrijk Gods staat op het punt van doorbreken. En dat hangt weer ten nauwste samen met de verlossing van Juda, met het herstel van Jeruzalem en met de vervulling van het huis des Heren, met de heerlijkheid Gods. En van die belofte is niks te zien. Het ganse land zit. En het is stil, geen sprake van beweging onder de heidenen, geen sprake van beven van de volkeren, geen sprake van het komen van de heidenen tot de wens aller heidenen, geen sprake van vervulling van het huis des Heren met Gods heerlijkheid. Het is nog net eender als weken en maanden en jaren geleden, even somber ingezonken, triest en grauw en troosteloos. En die engelen zeggen, ja, het is nog net eender, het ganse land zit en het is stil. Moet dat nou zo blijven? En dat is het waardoor deze engel des Heren aangespoord wordt om zijn dringende voorbeden te doen. Om de Heren der Heerscharen aan te roepen, de Almachtige God. En dan valt het ons op als hij voorbeden doet dat hij om te beginnen de rechtmatigheid van de straf van de Heere over Juda erkent. God is gram geweest. Zo had Zacharia het ook in zijn eerste prediking moeten aankondigen. Moeten boodschappen. God is gram. God is vertoornd geweest. Zeer vertoornd tegen uw vaderen. En vandaar de straf. Vandaar de ballingschap. En de engel des Heeren komt daarop terug. En hij spreekt dat niet tegen. Hij verwijt de Heere niet dat hij onrecht gedaan heeft. Nee, dat volk heeft de gramschap Gods dubbel en dwars verdiend. Maar zijn vraag is niet, Heere, waarom heb u dat gedaan? Zijn vraag is, Heere, hoe lang zal dat nog duren? Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? En moet het volk er dan onder vergaan? En dan gaat die engel des Heren bidden in zijn voorbeden om ontferming. Hoe lang zult ge u niet ontfermen? En wat is ontferming, gemeente? Ontferming is datgene wat een ellendige nodig heeft. Als je in de Bijbel al de deugden Gods nagaat, zijn genade, zijn barmhartigheid, dat is hetzelfde als zijn ontferming en nog weer andere dingen, dan zult u zien dat al die deugden Gods ergens op een bepaalde nood van de zondaar passen. Gods genade past bij onze zondigheid. Gods ontferming past bij onze ellendigheid. Onze armoe, ons gebrek, onze nood. Een nooddruftige, een ellendige moet geholpen worden door de barmhartigheid Gods. En zo heeft die engel des Heren dat volk dus gezien. Dat zat al in dat mittenbosje in de diepte, nietwaar? Wat stelt dat nou voor? En ze zijn ellendig. Ze zijn er ellendig aan toe. Ze kunnen zichzelf ook niet helpen. Er komt alleen maar uitkomst als God zich over hen ontfermt. Dan, en dan alleen komt er verandering. En dat bidt hij nu. Heere, ontferm u. Ontferm u over dat ellendige volk dat neergebogen is en dat zichzelf niet kan oprichten. Dat volk van machtelozen en krachtelozen, dat vijanden heeft en dat zichzelf niet verweren kan. Dat volk dat geen moed en geen kracht in zichzelf bezit. En de pleitgrond die deze engel des Heren bij het gebed om ontferming gebruikt, is Gods eigen belofte. Want er is sprake van 70 jaren. Heren, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Juda, Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij geram geweest zijt? Deze 70 jaren. En dat was de periode die God van tevoren genoemd had. Hij zou zijn volk in ballingschap zenden. Maar de profeet Jeremia, u leest het in Jeremia 25, u kunt het weer lezen in Jeremia 29... De profeet Jeremia heeft mogen aankondigen dat die ballingschap niet eindeloos zou zijn. Maar dat de Heer een keer zou brengen in hun lot en dat dat gebeuren zou na 70 jaren. Nu, die periode is nu zo goed als voorbij. En nu wordt de Heer door die engel des Heeren in het gebed aan zijn eigen belofte herinnerd. Heer, u sprak toch van 70 jaren. En uw toorn, uw gramschap heeft daar nou gelegen. 70 jaren. Zal het nu nog langer duren? Of zult ge u aan uw eigen woord houden? Ja, Heere, dat zult u toch ongetwijfeld doen. Want u bent toch een waarmaker van uw woord. Kijk, pleitend bidden, dat is de Heere zijn eigen woord voorhouden. En smeken om de vervulling van Gods eigen woord. Gemeente, vindt u het geen zegen dat de profeet Zacharia ziet dat te midden van dat aanmächtige volk, voorgesteld in dat middenbosje in de diepte, dat de profeet ziet dat te midden van dat aanmächtige volk een voorbidder is? De vorst van het Heer des Heren, de engel des Heren, en dat hij niet met een boog om dat mittenbosje is heen gelopen en dat hij niet zoals de volkeren op dat mittenbosje in verachting neer heeft gezien en dat hij gezegd heeft, het is Sion. Stelt dat nou voor. Niemand vraagt naar haar. Ze zijn verguisd. Ze zijn niet geacht. Maar de Heere veracht ze niet. De engel des Heeren loopt er niet omheen. Hij is bij hen. Hij is in hun midden. En hij schaamt zich niet om hen broeders te noemen. Hij trekt zich, zelfs ondanks hun zonde, zelfs ondanks hun onbekeerlijkheid, zelfs ondanks hun ingezonkenheid en geesteloosheid, hij trekt zich niet uit hun midden terug. Integendeel. Omdat zij niet weten te bidden gelijk het behoort, neemt hij het in zijn voorbeden voor hen op. En in al hun benauwdheid is hij mede benauwd. Hij draagt ze op zijn hart. Hij brengt ze naar de troon der genade. En hij smeekt de God van alle genade. Heere, hoe lang zult ge u niet ontfermen? En daarin ligt eigenlijk, en het vervolg van dit nachtgezicht laat dat ook zo zien, daarin ligt eigenlijk de verlossing al opgesloten. Die verlossing is er nog niet, maar het feit dat er een voorbidder is en dat hij voorbidder is, de engel des Heren. Want als Christus de zaak van zijn kerk, en dat is een verloren zaak, als hij de zaak van zijn kerk tot zijn zaak maakt, dan kan het niet anders, dan daagt er een nieuwe morgen. Dan breekt het heil door, dan zal de heilsdag aanlichten. Dan zal het gebed van deze voorbidder gehoor vinden. Zoals dat dan ook in het vervolg van dit gezicht openbaar komt. Maar zoals ik u zei, dat laten we liggen tot een volgende keer. Nogmaals dit gedeelte overdenkend, zijn er twee dingen die onze aandacht toch wel heel bijzonder vragen. En het eerste is, ik zou u met u nog eens een ogenblik willen stilstaan bij die ruiters die rondgetrokken zijn, omdat ze de opdracht hadden om de aarde te doorwandelen en om dan verslag uit te brengen. U zegt, ja, maar God is toch alwetend. De Heere heeft toch niet engelen uit te sturen die hem dan later komen vertellen wat ze allemaal gezien hebben, zodat God op deze manier pas te weten komt wat er op aarde is. Gemeente, maak daar nou geen tegenstelling van. God is alwetend. Dat is ons uitgangspunt, omdat de schrift dat zo zegt. En de schrift zegt, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Wat dat betreft heeft de Heere geen engelen nodig die hem eerst moeten komen vertellen hoe het allemaal zit. Maar u weet dat de Heere van zichzelf spreekt op een mensvormige wijze. Trouwens, als ik citeer, zijn ogen doorlopen de ganse aarde, is dat ook al een mensvormig spreken over de Heere. Want God is een geest. En hoe heeft die geest nou ogen? Maar de Heere past zich aan ons aan als hij zich zo voorstelt als een God die ogen heeft en die met zijn ogen alles ziet en aanschouwt. Nou, op dezelfde wijze moet u dat spreken over die ruiters en over hun opdracht en over de volvoering van hun opdracht ook maar zien als een mensvormige manier om ons te vertellen dat de Heere inderdaad alwetend is. In ieder geval, dit is zeker, de Heere is op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt. De Heere is op de hoogte van wat er in de kerk gebeurt. De Heere is op de hoogte van wat er in uw en mijn leven gebeurt. En dan moesten die ruiters rapporteren dat er eigenlijk niks gebeurde. Dat het zo stil was. Dat lijkt mooi, maar op een kerkhof is het ook stil. Daar gebeurt ook niks. Daar is de stilte van de dood. En zo was de ontdekking van die ruiters ook dat de stilte van de dood overal heerste. Er was geen beweging, er was geen bekering, er was geen vragen naar God. Er was geen terugkeer naar God, er was geen werkzaamheid aan de troon der genade. Niks van dat alles. Niemand van de heidenen kwam om de Heere te zoeken. Niemand van de heidenen beefde als hij zag op de gerichten van de Heere. Niemand van de heidenen werd getrokken. En overal was het stil en onder Israël gebeurde ook niks. Want daar waren de handen ook slap geworden. En daar was ook de moed in de schoenen gezonken. En daar was ook niemand die voor de eer en voor de zaak van de Heere nog opstond. Het is overal zo stil. Zo moest God constateren. En hoe zou het rapport van de engelen nu luiden? Als we ons dat eens proberen voor te stellen, die engelen die uitgezonden zijn om het land te doorwandelen en om de aarde te inspecteren, wat verslag brengen zij nu uit? Hoe ziet het er nou uit in de wereld? Het is droevig gesteld, nietwaar? Als het om geestelijke dingen gaat, bedoel ik, er is beweging genoeg. Drukte genoeg op het terrein van de politiek en ja, wat al niet. Maar in geestelijk opzicht, is er een vragen naar God? Is er een honger naar het woord van de Heere? In ons land, wat zien we, wat zien de engelen in ons land, onder ons volk? Toename van goddeloosheid, ongerechtigheid. In steeds toenemende mate. Een leven naar Gods inzettingen. Kunnen ze dat rapporteren? Gehoorzaamheid aan Gods heilzame geboden. En de kerk dan? Is daar honger? Mijn ziel dorst naar God. En brengt dat tot werkzaamheden aan de troon der genade? Worstelingen? Is er een wandelen in Gods wegen? Is er een hartelijk zoeken van de Heere? Is er een opvoeden van onze kinderen in de leer en in de vermaning des Heren? Is er een wandelen waardiglijk het evangelie van Christus? Wat hebben de engelen aangaande ons te rapporteren? Of moet van ons ook gezegd worden, het ganse land zit en het is stil. Oh ja, activiteiten zijn er wel en er wordt nog wel wat gedaan, maar heeft dat nou een geestelijke dimensie? Is dat nou ook iets wat eeuwigheidswaarde heeft? Zit dat erin? Zit dat erachter? Ja, de engelen kunnen rapporteren, ze kwamen weer getrouwd naar de kerk. Maar met wat voor hart? Met wat voor gezindheid? Met wat voor instelling? De engelen kunnen rapporteren, zeker de zonderschool ging daar op 1 septembersmiddags ook weer beginnen. En er werd weer gesproken over de dienst des Heren tot de kinderen, maar is dat echt iets ook wat van binnenuit komt? Wat van binnenuit komt als ouders en kinderen onder het woord zitten en als ze luisteren naar de woorden van de levende God. Hoe is het als we het helemaal terugbrengen tot dat privéleven, gemeente, van ons en van onze kinderen? Ik bedoel dat leven met en in de binnenkamer. Dat leven voor Gods aangezicht, dat zoeken van de Heere, dat werkzaam zijn met het woord van de Heere. Moeten de engelen zeggen, het is zo stil daar. Je hoort er niet zoveel. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, dat hoor je niet zoveel daar. Mijn ziel verheft Gods eer, dat hoor je daar niet zoveel. Moeten de engelen dat rapporteren? Als dat zo zou zijn, wordt het dan geen tijd dat we ons voor God verootmoedigen en dat we staan naar verandering, naar leven aan onze ziel, naar de kennis van God en van zijn wegen, vraag naar de Heere en zijn sterkte, dat God onder ons en dat God veel op veel plaatsen een opleving zou geven van de ingezonkenheid, zodat de kerk des Heeren, en laat dat dan bij ons mogen beginnen, maar laat dat overal zichtbaar worden, zodat de kerk des Heren opgebeurd zou mogen worden uit haar ingezonkenheid en uit de wereldgelijkvormigheid en uit de verdeeldheid en de tweedracht en de lusteloosheid. Hij heeft het vroeger ook wel gedaan, zo'n herleving gegeven. Herdenk mijn God, herdenk die wonderdaan. Beweging van waarachtige bekering. De engelen, als ik dat beeld maar vast mag houden, zouden kunnen rapporteren. Deze en die is daar geboren. Ze kunnen rapporteren dat er mensen zijn die uit de nood gedreven zich tot de Heere om hulp begeven. Dat er mensen zijn die van harte de Heere gaan liefhebben en de dienst des Heeren zijn toegedaan. En dat er ijver is voor Gods huis. En dat er bewogenheid is met verloren zielen. En dat er begeerte is om zondaren voor God te mogen behouden. En dat er een hartelijke lust is om in de wegen des Heeren te wandelen en te doen wat de Heeren wel behagelijk is. En de tweede waar we nog een ogenblik bij stilstaan, gemeente. Dat is dat het behoud van de kerk gelegen is in de voorbidding van Christus. En dat die voorbidding van Christus tegelijkertijd een voorbeeld is van hoe wij zullen bidden. Dat witte bosje in de laagte. En meer was het ook niet. Meer was het ook niet. Meer is het nooit. Gij ziet uw roeping, broeders, schrijft Paulus aan de Korintiërs. En dat was in Korinthe dan kennelijk zo, maar het is eigenlijk altijd zo geweest. Gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet zijt vele edelen. En vele rijken en vele aanzienlijke. Maar het verachte der wereld heeft God uitverkoren. En het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Gods volk in deze wereld, dat is niet een volk dat concurreren kan met de machten van beneden en de aanzienlijken en de groten. Gods volk is altijd een aanmächtig groepje. gij klein kuddeke, zo noemt de Heere ze, de Heere Jezus in zijn onderwijs. Gods volk is niet een volk dat indruk maakt. Naar de buitenkant niet en naar de binnenkant ook niet. Of je moet het met goddelijke ogen leren bekijken, met hemels licht bestraald. Dan is de koningsdochter gans verheerlijk, maar wel inwendig. Maar goed, al is het dan in de wereld niet in tellen en al kan het met de wereld niet concurreren. En dan zal het altijd wel zo zijn, allerafschrapsel, dat woord gebruikt de apostel Paulus ook nog. Schouwspel geworden voor iedereen. En zeker als de kerk verdrukt wordt en als de vijandschap oplaait. Maar machteloos en krachteloos als ze in zichzelf zijn, zodat de vraag oprijst, wat komt er ooit van terecht? Zacharia ziet dat de Heere in hun midden is. En als hij in hun midden is, dan zal hij verlossen. En hij kan verlossen, de engel des Heeren. De vorst van het Heer des Heeren. Wie is bestand tegen hem? Wie zou tegen hem kunnen strijden en overwinnen? En bovendien, en niet alleen maar de aanvoerder, de vorst van het Heer des Heeren, maar hij is ook de voorbidder die ze op zijn hart draagt. Ze hebben niemand die naar hen omkijkt. Ja toch, ze hebben hem. Ze hebben hem die naar hen omkijkt en die nog veel meer doet dan alleen maar naar hen omkijken. Ze hebben hem die voor hen zorgt, die voor hen instaat. Ze hebben hem die hen meeneemt, meedraagt op de vleugels van zijn gebed. Ze hebben hem die ze brengt in de binnenkamer van het hemels heiligdom. Ze hebben hem die ze draagt tot voor de troon van God, met al hun noden en met al hun ellendigheid, en die voor hen om ontferming bidt. Als hij er eens niet was, als ze eens echt alleen geweest waren, aan hun lot overgelaten, als ze het echt zelf eens hadden moeten redden, als zij het eens in orde hadden moeten maken bij God, als zij met hun gebed eens tot de troon der genade hadden moeten gaan, terwijl ze niet eens weten te bidden gelijk het behoort, dan zou het allemaal hopeloos geweest zijn, of niet? En zo is het toch voor de kerk des Heren altijd. Zo is het toch met elk zondaar die zichzelf leert kennen ook. Die dat toch aan de weet komt. Eigen onmacht ontdekken. Eigen machteloosheid, krachteloosheid, biddeloosheid, geesteloosheid. Nee, nee, we staan zo hoog niet. Hooguit zijn we een myrtenstruikje in de diepte. Hooguit. We reizen niet omhoog. Als mensen die nou ineens alles kunnen, die ineens alles in hun handen en in hun vingers hebben, en die kunnen bidden als het ze aan uitkomt, en die kunnen geloven als het nodig is, en die kunnen getuigen als het nodig is. Nee, nee, God heeft zich doen overblijven een ellendig en een arm volk. Een volk dat nooit meer buiten de barmhartigheid Gods kan. Een volk dat nooit meer zonder de hulp van hun zaligmaker kan. Een volk dat niet kan geloven als het ze uitkomt, maar dat het van de geest moet hebben. Een volk dat niet kan bidden als het ze uitkomt, maar dat het van de geest van Christus moet hebben. Een volk dat het van de voorbeden van hun voorbidder moet hebben. Dat laat de Heer dus ook merken. Dan kun je denken dat je het zelf nog een tijd kunt, totdat de Heer je alles ontneemt en alles je bij de handen afbreekt. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellend, hebt gij, o God, mijn pad gekend. Waarom is dat zo, overstelpt van ellende? Waarom is dat zo, geen hulp en geen uitkomst? Waarom is dat zo, dat de geest wel eens in je bezwijkt? Omdat je vijanden veel te sterk zijn. En omdat je schuld veel te groot is. En omdat de zonde veel te wijd vertakt zit in je leven. En geen terrein heeft overgeslagen. En omdat je bestaan te zeer verdorven is. En omdat je geloof, als het er al is, toch veel te zwak is. En omdat je gebed, als het er al is, toch veel te ongeschikt is om verdiensten bij God te hebben. Wat is de mens? Het zal van de middelaar. Het zal van de voorbidder moeten komen. Anders staat de zaak er altijd voor als een verloren zaak. En is het ook een verloren zaak. En wie verstaat dat? Dat verstaat diegene, althans in beginsel, die alles eens een keer kwijtraakt. Die arm gemaakt wordt. Die gaat beleven wat armmakende genade is. Die het voor God gaat verliezen. Is dat zo bij u? Kent u dat? Gans hulpeloos tot hem gevlucht komen. Daarin ligt nou de zaligheid. Dat hij bij zo'n volk is. Ik kan me niets indenken dat verder uit elkaar ligt. Ik kan me niets indenken waar de afstand groter tussen is dan tussen die hoge en heerlijke vorst van het Heer des Heren, die engel des Heren, de zonen Gods en zo'n ellendig mensenkind. En toch is hij bij hen. En toch neemt hij het voor hen op. En toch is hij hun voorspreker bij de Vader. En let u er dan ook op hoe hij voorspreekt, hoe hij voorbeden doet. Hij praat de zonde niet goed. Hij werkt niet over de zonde en de ongerechtigheid heen. Hij ontkent ook niet de strafwaardigheid. Maar hij erkent volop en volledig de rechtmatigheid van de straf. En de billijkheid van de toorn van God. Dat is verdiend. Steden van Juda op welke gij gram geweest zijt. En hij erkent de rechtvaardigheid daarvan. En hij leert het zijn volk ook erkennen. Heren, ik heb het verdiend. En ik heb nog veel meer verdiend. En als u me zou geven naar waardigheid of verdiensten, dan was het een hopeloze zaak. Verloren voor eeuwig. Als God me zou loslaten. Buigen onder dat recht van God. Dat recht dat de Heere heeft om de zonde te bezoeken en de zondaar te straffen. Met tijdelijke, zelfs met eeuwige straffen. Dat erkennen. Dan heeft de mens niet veel meer te vertellen. Dan heb je niet veel meer rechten die je zou kunnen laten gelden. Dan blijft er nog maar één ding over. En gelukkig dat die voorbeder dat ook voorbidt. Pleiten op de barmhartigheid. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heren, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Pleiten op wat de Heere van zichzelf gezegd heeft. Heren, u bent toch de ontfermer. En hier is nou zo'n ellendige, zo'n nooddruftige, zo'n verloren mens. En dan van die voorbidden leren. Je als een verlorene en als een ellendige om ontferming mag bidden. En daarbij tegelijkertijd pleiten, niet op deugden, op iets wat toch ergens ook nog in de schemer overgebleven is, zodat je toch nog behalve ondeugd misschien ook nog een klein beetje verdienst had, want je hebt toch wel eens, en dan kun je misschien uit je spaarpot nog wat voor de dag halen, dat je dacht overgehouden te hebben. Nee, de Heere pleit nergens op enige deugd in Israël. Als die voorbidder pleit, dan zegt hij toch niet, Heere, maar ze hebben toch hier en daar ook nog wel eens gehoorzaamheid betoond. En ze zijn toch nog wel eens. Nee, er is niks wat de Heere wel behagelijk is. En als er iets goeds in een zondaar is, dan is dat nog niet eens uit die zondaar, dan is dat nog niet eens zijn eigen verdienste, maar dan is dat ook alleen nog maar Gods eigen werk geweest. Waar pleit hij dan op? We zagen het, hij pleit op Gods eigen woord. Heren, u bent gram geweest, 70 jaren. En dan herinnert hij aan Gods belofte. En als je zo aan Gods beloften je mag vastgrijpen, dan mag een mens ook in het gebed vrijmoedigheid gebruiken. Heren, hoe lang? Hoe lang? Zo deden de psalmisten, het psalm 74, hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet? Zo komt het ook in andere delen van het woord van God voor. En daar zeiden ze vroeger van, ze dwongen God. Heren, hoe lang? En ze bleven toch vrienden. En dat is wat de Heer Jezus bedoelt als hij het in Matthäus 11 heeft over het koninkrijk der hemelen dat gekomen is. En de geweldigers nemen het met geweld. Nee, dat zijn geen mensen die van zichzelf zeggen, wij doen het zo geweldig en wij bidden zo geweldig. Maar dat zijn mensen waarvan de hemel zegt, het zijn de geweldigers. En waar ligt het geweld dan in het gebed? Niet in het dwingen, in het afeisen, maar in het pleiten op Gods eigen woord. In het een beroep doen, Heren, maar gij hebt toch gezegd. Heren, maar gij zijt toch de ontfermer. Maar gij zijt toch, Heren, en wat zult ge anders uw grote naam doen? Mozes is zo'n geweldenaar. Als hij worstelt bij God in de bres staande voor het volk Israël. En tot de Heere zegt, Heere, maar wat zult ge dan uw grote naam doen? Wat moeten de heidenen dan wel zeggen? Dan zeggen de heidenen, hij heeft ze uit Egypte gebracht en hij zou ze in Kanaan brengen, maar dat kon hij kennelijk niet. En daarom heeft hij ze neergeslagen in de woestijn. O God, dat zal oneer op uw naam leggen. Dat zal spot en hoon voor u betekenen. Nee, Heere, denk toch aan uw naam, denk toch aan uw verbond. Dat is worstelen, dat is biddend pleiten. En zo laat de Heere zich, en dat woord is ook Bijbels, verbidden. Zo deed Jacob het. Ik laat u niet los. En hij wist op dat moment heel goed wie hij was. Want hij moest zijn naam noemen. En toch, of drukt God hem neer. En al zegt God, hoe is uw naam? En dan moet Jacob voor de dag komen, ook in zijn wezen, in zijn bestaan, zijn verdorven bestaan. Toch zegt hij, juist op dat moment, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En God, daar heeft hij op gewacht. Hij hoort het gebed, zeker zo'n gebed. Hij is de ontfermer en onze God ontfermt zich op het gebed. Amen. We zingen Psalm 116, het derde vers. Samen de Heere danken. Heere, zo zien wij ook aan het einde van onze samenkomst als gemeente nog een keer tot u op. Tot u die God van wie we dat zojuist gezongen hebben en onze God ontfermt zich op het gebed. Heren, wat ligt daar een rijke vertroosting in en een bemoediging. Maar wat heeft een mens die het geleerd heeft dat hij niet bidden kan gelijk het behoort daar dan aan. Want dan is het voor hem nog niet opgelost. Heren, laat dan dat woord van vandaag, dat woord van vanmorgen, dat woord van dit eerste nachtgezicht van Zacharia bemoediging mogen geven aan alle die dat inleven. Hun eigen gebrek, hun eigen tekort, hun eigen nood, hun eigen ellendigheid. Dat er één is die het voor hen opneemt. Dat er één is die in hun midden wil verkeren. Dat er één is die, terwijl zij niet weten wat ze bidden moeten, toch het aangezicht van zijn vader zoekt. En dat hij smeekt om ontferming en dat hij bidt op grond van uw eigen toezeggingen. Heren, dat was het behoud van Israël, dat myrtebosje waar niemand belangstelling voor had en waar niemand erg in had. Dat was het behoud van het volk toen, dat is het behoud van de kerk altijd, dat is het behoud van een arme zondaar die het inleeft als mij geen hulp of uitkomst bleek. Hebt gij, o God, mijn pad gekend. Wij vragen van u heilig uw woord aan ons hart. En geef dat we dat dan er ook maar voor over gaan krijgen, Heren, om arm gemaakt te worden. Om zo meer en meer uit de verdiensten van Christus te leren leven. Uw volk moet het ook belijden dat ze zo vaak nog wel wat in de hand willen houden. En dat ze zo vaak nog wat willen meebrengen en dat ze nog een stokje willen hebben om op te leunen. En nog een paar centen om mee te kunnen kopen. Maar laten we het er dan maar voor overkrijgen om alles kwijt te raken. Opdat Christus alles zal zijn. Hij alles en in allen. En wilt gij hen die u niet kennen, Heren, laten zien dat buiten Jezus geen leven is. Als een mens niks is zonder de Heere Jezus, wat moet er dan van ons worden als we hem niet kennen? En als we hem niet tot ons deel hebben? Als een mens verloren ligt, als Christus niet voor hem instaat, wat moet er dan van een onbekeerd mens worden? O God, wij bidden van u, bind dat ook op ons hart. En laten we zo mogen zoeken dat heil dat nimmer vergaat. Hoor ons, om Jezus wil. Ook als we u vragen dat u de zondagschool gaat beginnen, daar ook van meet af bij wilt zijn en dat dat onderwijs gegeven mag worden aan de kinderen. Op een wijze, Heren, die voor die kinderen niet alleen maar bevattelijk mag zijn, maar ook op een wijze waarbij het heil, het waarachtige heil van die kinderen op het oog gehad mag worden. En dat die kinderen ook mogen leren u de Heren vroeg te zoeken, vroeg te dienen, vroeg lief te hebben. Zegen dit werk en zegen alle werk, Heren, wat in de gemeente geschiet. Tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 65, het eerste vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.